Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en hij is er weer, helemaal weer beter, opgeknapt.
Ja, ik was even op vakantie en toen ik terugkwam kreeg ik meteen een enorme aanval van depressie en griep. Nou, depressie niet, maar wel van dit weer. Ik kwam natuurlijk uit 30 graden uit Egypte en toen kwam ik hier in een soort van enorme winter. En toen kreeg ik meteen griep, dus... Maar ik ben er weer bij, hoor.
Hij is er weer, gelukkig.
Ik sta weer strak.
Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Je hoort hem, de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En ja, we zijn dus een dagje later, omdat jij zat te kuchen en te hoesten. Maar je bent nu weer fris en fruitig.
Fris en fruitig.
En we gaan het over iets hebben. Ja, dat gaat jou na aan het hart. Want het gaat namelijk over hoe ontwikkel je... een format. Hoe bedenk je een format? Hoe maak je een format? Hoe verkoop je dat vervolgens weer? Naar aanleiding van een vraag van een luisteraar. Ja. Dat is toch wel leuk dat het deze aflevering er helemaal over gaat?
Ja, en ik had het er al ook een keer over dat mijn vader vond het ook leuk. Die zei van, leg nou eens uit. Ik doe dit al heel lang natuurlijk. En toch vindt hij dat leuk om te horen. Dus ik dacht, nou ja, misschien moeten we een keer een soort klein collegetje geven.
Heel leuk.
En de grap is ook, ik word best regelmatig benaderd door mensen die natuurlijk ideeën hebben. Of ik ze daarmee kan helpen. Dat doe ik over het algemeen niet, anders blijf je aan de gang. Maar ik sta er toch ook altijd wel weer, probeer ze altijd wel in ieder geval de goede kant op te sturen. Dat wil niet zeggen dat je nu, als je luistert, mij moet gaan benaderen met allemaal ideeën, want dat...
Toen zijn je betaald.
Dat trek ik ook niet hoor. Dus eigenlijk had ik dit helemaal niet moeten zeggen.
Nee, maar dat is ook het mooie. Je gaat het nu één keer doen. Dus als je het wil weten, luister gewoon deze aflevering. En dan ben je helemaal bijgepraat. Je hebt je laptop heb je al klaarstaan. Dus dat moet helemaal goed komen. Voordat we dat gaan doen, over advies gesproken, gaan we naar de allerleukste rubriek van dit programma.
Dat kan veel beter.
Ja, inderdaad. Dat kan veel beter. Waarin jij advies geeft over een format dat een stukje beter kan.
Ja, nou ja, we gaan het even hebben over het grote probleem op het moment op de late avond bij RTL 4. En dat gaan, dan hebben we het over Jinek.
Ja.
Die aardig aan het crashen is qua kijkcijfers. Ik meen dat ze deze week al onder de 500.000 is gedoken.
Mm-hmm.
En dat is toch wel een heel groot probleem voor een late night show. Zeker bij zo'n zender als RTL 4. Waar voorheen ze toch wel richting de miljoen zaten. Dus ze zitten bijna gehalveerd. Nou is het al langer, is het al gaande. Dit is een groot probleem voor die late avond. Omdat ze eigenlijk aan alle kanten voorbij gestreefd worden. Op 1 doet het eigenlijk ook al iets beter. En NPO 1 doet het beter met Lubach daarvoor natuurlijk. Vandaag is zij natuurlijk altijd daar de slotwinnaar. En dat is ook meteen het probleem. Ik denk dat het probleem bij Jinek is op het moment... en sowieso bij de late avond van RTL 4... is dat ze niet onderscheidend genoeg zijn. En ze lijken daarin net iets te veel op wat op 1 doet en NPO 1 doet. En Vandaag Insight is juist heel onderscheidend... Hè, met die drie mannen en af en toe een gast. Waardoor mensen denken dat is een leuk alternatief. En als je kijkt, wat blijft er dan nog over? Nou, Lubach doet het heel goed met humor... Ook bewust voor gekozen, zeker in deze tijden... waar mensen gewoon zin hebben om wat verlichting te hebben... in plaats van de hele tijd over die problematiek te hebben. En dan blijft eigenlijk alleen maar Jinek en op één over om wat serieuzer. En Jinek probeert dan iets meer hum of iets meer amusement erin te brengen... maar dat lukt ook niet echt. En het grote probleem, en daar heeft iedereen het al over... is dat het veel te lang duurt. Dus we zitten anderhalf uur soms te kijken naar er. Maar ik denk dat ze daar het kind van de rekening wordt. Want je merkt dus dat als mensen moeten kiezen... ik ga voor iets onderscheidends, gaan ze naar Vandaag Inside. Als ze zeggen, ik wil wat humor, dan gaan ze eerst naar Lubach en dan blijf je toch doorkijken, vaak op één. En dan, ja, als niemand het meer weet, dan gaan we naar Jinek. Daar komt ook nog bij dat heel veel gasten ook al zijn weggekaapt door andere talkshows en bijvoorbeeld door Galit en Sophie.
Ja.
Dus wat blijft er dan over voor Jinek? Nou, dat zie je dus. In de onderwerpen zijn ze gewoon niet interessant genoeg, niet spraakmakend genoeg, waardoor je denkt, ik moet dit zien. Het duurt te lang, alles wordt uitgesponnen. Dus de vraag is, wat moeten ze gaan doen?
Nou, moeten ze gaan doen, Kirsten?
Ja, dat is wel even een dingetje. Kijk, als ik heel eerlijk ben, zou ik gewoon eens gaan kijken. Misschien moet je dat hele slot om gaan gooien. Misschien moet je echt iets anders gaan brengen dan wat ze nu doen met Bo, Jinek, Umberto, Renze. En kijken, kunnen we een ander soort late night avond gaan inplannen? En kijk, Vandaag Inside heeft daar heel veel succes mee. Die mannen zijn natuurlijk uniek. Ja, er werd al gepraat, moet je die mannen kopen en ze gewoon naar RTL halen? Ik zou er eens over nadenken als ik RTL was. Ja, echt, want Tina Nijkamp heeft al heel goed uitgerekend hoeveel geld die mannen verdienen voor een zender met de marktaandelen die je haalt. Ja, maar goed, ik begreep dat dat niet in vraag is op dit moment. Maar ik denk echt, misschien moet je gewoon eens gaan kijken, gaan brainstormen. Wat kunnen we op die late avond doen om ons echt onderscheidender te maken? Bijvoorbeeld hele spraakmakende gasten. Maar ja, regel dat maar eens, 5 dagen per week. Dat is heel lastig.
Mm-hmm.
Een ander soort insteek te gaan doen. Ja, echt iets anders dan nu. Want het lijkt, ze hebben het eigenlijk met iedereen geprobeerd. En Jinek is toch echt een hele goede interviewster. Maar het lukt gewoon niet. Dus mijn tip is, en het is een beetje, het is niet heel concreet. Ik kan niet echt per onderdeel gaan zeggen, wat moet nou veranderen? Maar ik zeg gewoon heel rigoureus, het mes erin en iets anders.
En er moet ook wel echt wat verzonnen worden. Haar contract loopt ook binnenkort af. Dus de vraag is ook, blijf je daar zitten? In ieder geval ook met hetzelfde salarispakket. Dat is dan gelijk de grote vraag.
Nou ja, als je het specifiek over Jinek hebt, denk ik, zij zou best bijvoorbeeld 2 dagen per week kunnen en dan met iets anders late night. Dus dat zij iets anders gaat maken. Maar als je kijkt naar wat Umberto deed en Bo, die toch ook echt wel goede presentatoren zijn, ook die scoren niet meer heel goed op die late avond. Dus het lijkt alsof de kijker iets anders wil rond die tijd. Hè? Vanaf 10 uur zo'n beetje. En dus ik zou, als ik de RTL-leiding was, daar gewoon eens naar gaan kijken van, kunnen we gewoon niet iets anders gaan doen dan elke keer weer een soort van andere versie van Op 1 maken? Want daar komt het op neer. Op 1 zal gewoon altijd blijven staan, blijven zitten daar.
Mm-hmm.
Dus ja, ga iets anders doen of kaap die mannen van Vandaag in Zuidweg.
Nee, maar ik denk ook niet dat RTL dat aandurft, want dat zorgt dan weer voor heel veel ophef.
Ja, ja. Maar goed, 1 miljoen kijkers rond die tijd, 2 keer zoveel als nu, is toch wel een hoop waard natuurlijk, zou je denken.
Ja, dan denk jij, dan zou je al dat opheffen en al dat, als er dan iets met een kaars gebeurt, zouden ze dat dan wel voor lief nemen?
Nou ja, goed, kijk, de laatste tijd is het een stuk rustiger bij Vandaag in Site. Johan Derks heeft volgens mij zijn lesje wel een beetje geleerd daarin. Dus ik vraag het me af of nog heel snel zoiets extreems zou gebeuren. Maar ja, goed, ze zijn hun geld meer dan waard, de mannen. Ik begreep dat Wilfred aan het onderhandelen is met John,
ja,
over hun nieuwe contract. Dus dat zal ruim over het 1 miljoen gaan per persoon, vermoed ik. Dat zal, ik vermoed, ook wel RTL moeilijk vinden om dat soort bedragen te gaan betalen. Maar ja, goed, het werd ook over Jinek gezegd, hè, dat ze dat verdienden.
Ja, dus en die kreeg het ook. Hey, terug naar jouw college, ja, want dat is waar wij met z'n allen naar uitkijken.
Nou ja, goed. Ik ga een beetje vertellen. Ik ga niet heel uitgebreid, want als ik dan ben ik veel te lang aan het lullen. Dus als we beginnen met een leuk format. Want een format is iets anders dan een idee. En een idee, een format is een uitgewerkt idee. Hè? Dus een begin, midden en een eind. En dat is heel belangrijk. En dat is vaak wat heel veel mensen die denken een format te hebben, zijn vergeten. Die komen dan met een idee bij een zender of bij mij of bij andere partijen. En dan vraag je, ja, leuk, maar hoe is dit dan uitgewerkt? Hoe gaan we van minuut tot minuut en ook van aflevering tot aflevering? Nou, daar hebben ze meestal niet over nagedacht. Maar het begint natuurlijk allemaal bij een idee. Het begint bij een idee die iets unieks heeft. We noemen dat een USP, Unique Selling Point. Dus iets waarvan je denkt, oh, grappig, dat zou ik wel eens willen zien. Kopen zonder kijken is zoiets, hè? We kopen een huis zonder te kijken. Married at First Sight. Ik begreep onlangs van, of gisteren zag ik dat toevallig, dat van dezelfde makers is. Wist ik niet eens.
Nee, maar, ik weet niet. Grappig.
Ja, maar als je het nu in één keer hoort, denk je, oh ja, snap ik het wel. Hè? Married at First Sight, we gaan trouwen zonder dat we elkaar gezien hebben. Grote gebeurtenis in het leven. Toen dachten zij, wat is nog meer grote gebeurtenis? Een huis kopen. Als we dat nou zouden doen zonder het huis gezien te hebben. Eigenlijk 1-op-1 kopie. Heel slim.
Had die bedenken iets met aan zijn oog of zo, dat hij zo op is gekomen? Of?
Ik denk dat... Nee, hij merkte gewoon dat dat is een hele spannende gimmick natuurlijk. Om iets te groots te doen zonder dat we elkaar gezien hebben.
Ja, was een slecht grapje. Ga verder.
Oké, bedankt dat je zei, Jelle. Anyway, nou, het begint met het idee. USP moet het zijn. Het moet iets, een bepaalde emotie opwerken. Want dat is heel belangrijk. Televisie is emotie. Nou, dat zien we bij Avastars. Waarom werkt het niet? Het heeft geen emotie. Dus het moet iets triggeren. Je moet het leuk vinden, spannend, irritant. Kan ook, hè? Al werkt dat dan bij Avastar niet. Maar zelfs Avastar is niet irritant. Zelfs,
was dat slecht, hè?
Ja, ongelooflijk. Nou, ja. Dus het moet dat hebben. Het moet een iets unieks hebben. Het hoeft niet heel origineel te zijn, maar wel iets waarvan je denkt, goh, leuk. Het moet iets universeels hebben. Het moet emotie opwerken. Nou, daar begin je mee. Dus je begint met iets waarvan je denkt, goh, wat zouden we... Nou, bijvoorbeeld met, als we weer even terughalen, kopen zonder kijken. Je begint met het idee, wat als we nou eens een huis zouden kopen zonder het te bekijken? Hoe ga je dat dan opbouwen? Dus vervolgens komt het stadium, hoe gaan we iets maken van een idee waarbij we een aantal stappen hebben. En dat noemen we eigenlijk het aankleden. Je hebt een kapstok, het idee zeggen we dan, en dan gaan we jassen erop hangen. Dat is eigenlijk een beetje hoe we het doen. Nou, als je zo'n idee hebt bedacht, een beginidee, dan ga je natuurlijk kijken, is het leuk genoeg? Spreekt het mensen aan? Maar bestaat het al? Dat is ook wel handig. Hè? Als je gaat checken voordat je heel veel tijd eraan gaat besteden, ga je even kijken, is dit al eerder gedaan? Ga je een beetje googlen? Dat kan tegenwoordig makkelijker dan vroeger.
Ja.
Zijn er al dit soort programma's geweest? Ga eens gewoon eens op titels kijken of op... Dan wil dat niet zeggen dat jouw idee meteen weg kan. Want heel veel ideeën lijken op andere ideeën. Als je een te origineel idee hebt, dat werkt ook soms niet. Omdat zenderbazen vaak te bang zijn om een heel origineel idee te doen. En toen ik net begon voor mezelf in 2001, begin 2002, toen hadden wij... natuurlijk zelf dat we dachten, oh, we gaan nou iets bedenken. En toen hadden we al best wel een tijdje televisie bedacht natuurlijk voor John de Mol. We gaan nu dingen bedenken die echt nog niet eerder gedaan zijn. En toen merkten we dat we daar altijd wel heel veel respons op kregen. Goh, oh, een origineel idee, heel hartstikke leuk. Maar toen merkten we ook dat de meeste partijen dat niet aandurfden. Die dachten, en toen we ideeën gingen bedenken die wel origineel waren, maar een beetje leken op dat en het lijkt een beetje op dit en een beetje op zus. En dan merkte je dat partijen dachten, oh ja, dat herken ik en dat en dat. En vaak is het natuurlijk een nieuwe structuur maken van bestaande elementen. Dus eigenlijk de volgorde veranderen bijvoorbeeld. Of een ideetje combineren met een ander idee.
Ja.
Dat je het herkent. Dus ga kijken of het bestaat. Als het al bestaat, probeer een verandering erin te brengen. Nog even terug op dat idee. Je merkt dat heel veel ideeën ook gebaseerd zijn op bijvoorbeeld trends. En wat ook heel sterk werkt is bijvoorbeeld virals. Dus dingen die online een hit zijn. Het nieuwe idee van RTL 4. Alles is muziek, geloof ik, gaat het nu heten. Ik twijfel een beetje of het iets gaat worden. Maar dat is gebaseerd op die viral bij Jimmy Fallon. Dat ze met een grote artiest... heb je dat wel eens gezien? Gaan ze dan muziek maken met borden? En,
ja, is leuk. Ja.
En dat is hartstikke leuk. En toen waarschijnlijk hebben makers dat gezien en gedacht... hey, grappig, kunnen we daar niet een format van maken? En je moet eerst alle materialen bij elkaar... en dan met elkaar ga je een soort van Jimmy Fallon-achtige versie maken. Er is een tijd geleden ooit een keer First Kiss heette. Dat was een viral waarbij twee vreemde mensen... die elkaar niet kenden, gewoon direct moesten zoenen en dan echt tongen.
Ja.
Was een heel best wel goed bekeken viral. Heel awkward was dat. Daar is toen ook een datingshow bij verzonnen... waarbij de mensen meteen moesten zoenen... en daarna pas elkaar leren kennen. Een beetje married at first sight, maar dan zoenen at first sight, zullen we maar zeggen. Best wel leuk, is geen succes geworden. Maar goed, dat dus. Als je gekeken hebt... of je idee nog niet bestaat en je denkt het is echt wel iets anders... dan ga je kijken wat is de doelgroep die ik wil bereiken. Dus is het voor jongeren, is het voor ouderen? En daar specificeer je je format wel een beetje op af. Want dat is, bij zenders, die richten zich natuurlijk ook op een doelgroep. Als je naar Max gaat, dan heb je een ander soort programma... dan als je bijvoorbeeld bij NPO 3 zit. Of bij streamers zoeken ook vaak ander soort content. En daar probeer je idee op aan te passen. Nou, hoe werk je nou je idee uit? Nou, we hadden het net heel even kort erover. Je begint met een basisidee en gaat dat vervolgens uitwerken. Elk idee, net als een verhaal, moet er eigenlijk een begin, een midden en een eind hebben. En het liefst wil je ook iets maken waardoor je zowel het begin, het midden als het eind wil kijken. Dus daarom mis ik bijvoorbeeld, we hebben wel eens aardig wat kritiek op dingen die bij Talpa komen. Maar daar mis ik bijvoorbeeld vaak een spannend einde of een goed midden. En het begint met een idee. Nou, ik vond nog steeds de floor, wat het op zich best wel goed doet. Dus ook je ziet dat heel veel dingen die zogenaamd wetmatig zijn ook weer soms wel kunnen werken. Maar ik vind bijvoorbeeld daar het gemis van een finale bij elke aflevering vind ik gewoon niet zo goed werken. Desondanks kijken er nog steeds mensen. Dus het kan ook wel hoor, dat het nou ja, goed, dus je probeert op die manier elementen toe te voegen waardoor het spannend blijft. Wij hadden ooit een spelletje bedacht. Bij een spelletje overigens is het belangrijk dat je nadenkt over het spelprincipe. Dus dat het een ander soort spelprincipe wordt. Dat hadden wij bedacht. We hadden een spelletje dat heet, ik weet niet of ik eerder een keer over gehad heb, dat heette Take It or Leave It. En bij Take It or Leave It hadden wij een spel vraagprincipe bedacht waarbij ik stel jou een vraag en ik geef je één antwoord. Maar er is nog een tweede antwoord. Alleen dat laat ik je nog niet zien. En dus moet jij gaan beslissen, is het nou dat antwoord dat hij me laat zien? Antwoord A. En als het niet is, moet het B zijn. Maar als jij zegt, ik wil A niet hebben, dan laat ik je B zien. Maar dan kan je niet meer terug.
Nou, dan moet je voor B gaan.
Dan moet je voor B. Ja. En als je dan B ziet, denk je, shit, dat was toch A. Weet je wel, wie is de topscorer van het Nederlands elftal? Nou, ik laat je zien Dennis Bergkamp. Denk je, nou, volgens mij is het niet Dennis Bergkamp. En vervolgens laat ik je zien Johan Cruijff. En dan denk je, ja shit, Johan Cruijff is het helemaal niet. Zijn het allebei overigens.
Memphis Depay, ja.
Dus inderdaad. Maar en dat was een leuk principe. Want mensen gingen dus, ik liet je één antwoord zien. Het was een nieuw soort vraagprincipe. En dat, daar hadden we een soort spelletje om bedacht. En toen merkten we, missen iets daarin. Er is op een of andere manier, het vraagprincipe is leuk, maar het mist nog een extra twist. En op een gegeven moment kwamen wij op het idee, als je een vraag goed hebt, daarna een elementje hebben waarbij we een kluizenwand hebben. Met allemaal kluisjes erin. En daar zitten geldbedragen in. Maar ook in twee kluizen zit ook een bom. En na elke vraag die je goed hebt, mag je een kluisje uitkiezen. Dan openen we die, zit een geldbedrag in. En dan mag je zeggen, wil je take it? Maar je mag ook die andere. Daar kan meer in zitten, maar er kan ook een bom in zitten. En als je een bom, dan is het andere koppel aan de beurt. Of er zit een lager bedrag in. Nou, toen merkte je dat was hetzelfde principe, hè, want take it or leave it, daarom heette het ook zo goed. En het was een afwisseling van het spelprincipe. En mensen vonden het ook leuk. Oh, spannend, we gaan weer even de kluizen openen.
Ja.
Nou, uiteindelijk is dat best wel een succesvol format geworden. Maar op die manier hebben we langzaam maar zeker eerst begonnen met een leuk vraagprincipe. Vervolgens dachten we, hebben we wat spelrondes gedaan en met twee koppels die moesten een soort 10 vragen beantwoorden naar de finale toe. En in de finale hadden we ook nog wel een spannend principe, maar steeds met hetzelfde vraag. En daartussendoor hadden we die bom of die kluizenwand met die bommen erin. Op die manier bouw je dan langzaam een spel op. Nou, als we het hebben over de connection, ooit begonnen met het idee antwoorden zorgen samen voor een connectie naar een nieuw antwoord, al op zich leuk, niet super origineel dat, want dat is al vaker gedaan. Zit bijvoorbeeld ook in de slimste mens als één ronde. Maar vervolgens kwam Matthijs van Nieuwkerk met het idee, wat als alle antwoorden in de show nou naar één antwoord gaan? Nou, dat is toen gedaan. Dat was heel moeilijk, maar is toen gedaan. En vervolgens zijn we gaan kijken, hoe kunnen we dat nou in verschillende rondes doen? Dus hoe kunnen we elke ronde toch onderscheidend maken met datzelfde principe? En zo zijn die rondes ontstaan. Nou, dat kost dan best wel heel veel tijd voordat je daartoe komt. En uiteindelijk bouw je zo een format op. Ben je er al klaar mee, Jelle?
Nee, zeker niet. Nee, want ik zat te bedenken, dan heb je dus je idee en dat ga je dus, geef je dus ook net aan, ga je dus ook testen.
Ja.
Dus in het geval, als we bij dat quiz gebeuren blijven, dan ga je met koppeltjes erbij gaan testen. Op een gegeven moment heb je het, dat is het meer, dan heb je, denk je, je format. Als je het begint met een eind hebt of je hebt het quiz element, dan denk je, dat is het. Wat ga je dan doen?
Nou ja, dat is inderdaad, dat noemen we een office run-through.
Want heel veel mensen denken, zoals je aan het begin terecht zei, denken al snel, ze hebben de hit. Maar stel nou dat je echt denkt dat je de hit hebt. Dus je hebt hem getest, je hebt het goed op papier.
Ja.
Wat moet je dan doen?
Nou ja, dan ga je vervolgens een presentatie maken. Nou, een presentatie is heel belangrijk, want uiteindelijk kan een slecht idee toch nog verkocht worden als je hem goed presenteert. En een heel goed idee kan volledig vernuikt worden.
Het is echt enorm belangrijk.
Dus het is heel belangrijk om een goede presentatie te maken. Nou, bij spellen is dat heel lastig. Want een spelletje uitleggen is best wel moeilijk. Dus ja. Ik presenteer meestal een spel door een deeltje te spelen. We kunnen nooit het helemaal spelen. Maar wel iets te spelen. Een voorbeeld is, volgens mij heb ik het in het verleden wel eens verteld, maar ik ga het nog een keer doen. Ik val gewoon in herhaling. Is het eindgedeelte bij Love Letters. Voor de mensen die dat nog kennen, daar zat de miljoenenkus in.
Ja.
En de miljoenenkus hadden wij bedacht dat ze precies 30 seconden moest kussen. En toen zijn wij naar kantoor gekomen met 100 gulden destijds. En die hebben we op tafel gelegd, want we moesten John overtuigen dat dit een leuk spel was. En die zeiden we 100 euro gulden voor je als jij met het stopwatch hem direct op 10 seconden stil krijgt. Eigenlijk ging hij het spelletje spelen. Nou, toen was hij meteen hooked. En Linda ging het later ook spelen. En uiteindelijk lukte het na 10, 20 keer. Maar dat was natuurlijk iets spel, moest in één keer. Dus op die manier zouden wij ook dat format aan anderen hebben verkocht. Van, we gaan het even met jou spelen. Heel veel spelletjes die wij verkocht hebben, zijn we altijd gaan spelen. We hadden een demo. Laat dan een demo maken op je computer. En dan gaan we gewoon het spelletje spelen. En als het spelprincipe leuk is, als je erin meegetrokken wordt, heb je al redelijk kans dat ze denken, oh grappig, daar moeten we verder mee. Bij spelletjes is het sowieso essentieel dat je kan meespelen. Dat is natuurlijk voor de kijker is dat essentieel. Ook daar zijn uitzonderingen op de regel. Wel uniek, maar Deal or No Deal bijvoorbeeld, wat iedereen wel kent met de koffertjes natuurlijk, die Linda nog steeds doet, is eigenlijk kan je niet meespelen. Hè? Deal or No Deal, het feit dat jij een koffer kan noemen en dan openmaken, ja, als kijker thuis heb je er helemaal geen boodschap aan. Nee. Maar dat was het unieke van dat spel. Dat is bedacht door een Nederlander. Op een of andere manier vond men dat toch spannend. Dat je door de verkeerde koffer open te maken in één keer heel veel geld kwijtraakt. Of juist in één keer omhoog stijgt met het bieden van de bank. Daarna is het nog meerdere malen geprobeerd in andere vormen om dat te doen. En het werkte niet. Wie is de mol? Vraag is, hoe erg kan je echt meespelen thuis? Ook niet heel erg bij die spellen. Maar goed, daar zitten weer anderen. Dus er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar bij de meeste spellen
moet je kunnen meespelen
is het belangrijkste. Hoe presenteer je het? Nou, bij zo'n spel bijvoorbeeld ga je het maken. Of ga je in ieder geval het spelen. En je biedt een soort van demo aan. En vervolgens moet je gaan kijken, welke zenders hebben een spel nodig? Nou ja, ik ben nu met een spel bij je. Hey, ja, jouw vriend Jules heeft eraan meegedaan. Wij proberen dat nu te verkopen. We hebben moeite om dat te verkopen. Omdat er op dit moment in Nederland best wel weinig animo voor spellen is. RTL bijvoorbeeld heeft een aantal best wel goede spellen. Helaas doet de Floor het heel goed. Ik had gehoopt dat hij het niet deed, maar die doet het goed. En verder hebben ze nog een aantal goede spellen. NPO heeft een paar hele goede spellen natuurlijk. Hè, met de slimste en 2 voor 12 enzovoort. Dus dan zit je met dat probleem. Dan moet je ook nog je connecties hebben. Dat is het lastige. Daarom voor mensen die dit luisteren en niet in de business zitten, is het bijna onmogelijk om je format weg te zetten, helaas. Dus mensen die echt niet in de tv-wereld zitten, ga gewoon keep your day job. Want het is echt heel, heel erg lastig. Ja, dan moet je gaan. Dan ga je pitchen.
Ja, en dan?
En dan, dan hoop je dus dat er ruimte is. Je hoopt dat, daar moet je ook wel van tevoren natuurlijk rekening mee houden. Want waar zijn de mogelijkheden? Als een spel in dit geval het niet goed doet, dan ga je specifiek naar die zender en zeggen, jullie weten dat het spel doet het niet. Dat weten ze natuurlijk zelf ook. Dus we hebben iets anders. Dat geldt ook weer. Zaterdagavondshows, vrijdagavondshows zijn eigenlijk altijd, worden altijd gezocht. Family Entertainment zijn vaak grote, achtige gameshows. Daar kan je altijd wel naar een zender toe. Ja, dan moet je in onderhandeling uiteindelijk. Als ze het willen, dan ga je eigenlijk onderhandelen. Wat kan je doen? Nou, als een persoon zoals ik die zelfstandig formatontwikkelaar is, die trekt meestal op met een producent. Dus ik ga met een producent naar een zender toe. Over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen. Om gezamenlijk dit aan te bieden. En dan ga je dus kijken, als een zender het wil, ga je wat zakelijke afspraken maken. Je gaat kijken, je gaat die producent samen met die producent natuurlijk gewoon de eerste serie proberen zo goed mogelijk te maken.
Want waarom trek je, even heel domme vraag, waarom trek je met die producent op?
Nou, omdat je merkt dat als je als programmaontwikkelaar in je eentje of met z'n tweeën bij een zender komt, dan vindt een zender het toch heel spannend van wie gaat dit maken.
Ah.
Je komt hier met een idee, maar elk producent heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn eigen specialiteit. Dus voor een reality competition zou ik persoonlijk nu bijvoorbeeld naar IDTV gaan met de Verraders en Wie is de Mol. Weet een zender, oh, dat kunnen zij maken. Voor een grote show, amusementshow, ga je vaak naar En de Mol, Bunny Jai, dat soort partijen.
Ook om sterker te staan.
Om sterker te staan en omdat een zender het vertrouwen heeft van, oh, dit, het idee is goed en het wordt ook goed gemaakt. Dus als jij met een producent optrekt die nog geen ervaring heeft met dat soort genres of dat soort spellen of shows, en je gaat ermee naar een zender, zal een zender denken, kunnen ze dit wel maken? En tv maken is heel duur. Hè? Gaat al gauw naar 1000 tot meerdere duizenden euro's per minuut. Mm-hmm. Dus voor een uurshow betalen, hè, kost al gauw een ton of tonnen. Nou kijk, als we het weer even hebben over Everstars, wordt een miljoen genoemd. Ik kan het er niet aan afzien, maar het zal ongetwijfeld de ontwikkeling zijn ervan geweest. Maar dat zijn het is heel duur om tv te maken. Dus voor zenders is het een groot risico ook. En dus dat willen ze zoveel mogelijk beperken. Een nieuw idee is sowieso al risico. Vandaar dat je dus zo vaak ideeën ziet terugkomen die al gedaan zijn in een ander land of meerdere seizoenen al zijn geweest. Dat is gewoon risicobeperking voor zenders. En die denken, ik ga liever met een oud idee wat zich al heeft bewezen dan met het idee van Jantje en Pietje met een enorm afbreukrisico.
En we zijn bijna aan de eindfase. Dus je had het net al over onderhandelen. Nou, daar ben je er helemaal uitgekomen. Stel, we nemen RTL als voorbeeld. Je hebt een spelletje verzonnen. Een spel, anders klinkt zo denigrerend. Dat wordt op RTL uitgezonden. Nou, je bent er uitgekomen met onderhandelen. Dan is dan de vraag, dat hoor ik ook wel eens van mensen. Krijg je dan een x-bedrag? Of is het, je krijgt betaald per aflevering? Hoe werkt dat globaal gezien?
Nou ja, dat verschilt een klein beetje. Kijk, streamers bijvoorbeeld, die willen het grootste deel van de rechten hebben. Want het gaat in feite om de rechten van je idee.
Ja.
En als je een idee bedacht hebt, en dat geldt voor meerdere branches, voor muziekbranche ook bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk proberen te zorgen dat je rechten behoudt. Want met rechten krijg je elke keer betaald als iets wordt uitgezonden. En dat is hoe ik het eigenlijk over het algemeen altijd heb gedaan. Steeds moeilijker, want iedereen wil die rechten hebben. Is dat je zoveel mogelijk van je rechten probeert te behouden. En dan krijg je eigenlijk per keer dat het wordt uitgezonden betaald. Dat kan heel interessant zijn. Zeker voor dagelijkse shows die heel veel runnen. Daar krijg je een klein bedragje van. Maar als je er daarvan een paar honderd per jaar hebt, dan
wordt het leuk.
Dan wordt het leuk. Bij grotere shows, meestal is het gebaseerd op het budget van de show. Dus een grote show kost veel geld. Daar krijg je een klein deeltje van. Dan pak je een groter bedrag per aflevering. Maar er worden de meeste maar 6 of 8 van gemaakt. Een daily show, een dagelijks spelletje, bijvoorbeeld That's the Question. Dat is als een goedkoop programma om te maken. Dus daar krijg je ook een percentage van. Heel weinig. Daar kregen wij destijds een paar honderd euro van. Maar uiteindelijk zijn er 5000 afleveringen van gemaakt.
En dan is het leuk.
Ja, 5000 keer een paar honderd euro. Dat schiet toch aardig op. Dus het grappige is dat je, waarom zie je dus bijvoorbeeld bij Talpa dat bijna alle dagelijkse shows gemaakt worden door John? Omdat hij begrijpt, daar zit het geld.
Nou.
Niet alleen voor de producenten, vaak produceert hij het ook nog zelf. Dus het is een soort broekzak, vestzak waar het geld naartoe gaat bij hem. Maar als het internationaal gaat, weet hij ook van die daily slots, die zijn heel interessant. Maar er zijn ook uitzonderingen. Er zijn partijen die bijvoorbeeld jouw idee kopen. Die een idee, en dan betaal je in één keer betalen ze een redelijk leuk bedrag. En dan mogen zij het, nemen zij het over met het risico van, ja, als het na 1 seizoen eraf gaat, heb jij veel verdiend.
Ja.
Maar als het 20 seizoenen door blijft lopen, dan denk je achteraf, shit, had ik het nou niet gewoon zelf moeten behouden.
Ik zeg maar, stel dat je in één keer 500.000 krijgt voor een idee, dan denk je, Big Brother lijkt me leuk.
Ja.
Dan verkoop je het voor 500.000. Ja. Dan blijkt dat het een succes wordt.
Een mooi voorbeeld, hè. Harry de Winter is ons net ontvallen, helaas. Ja. Wat ik toch wel jammer vind. Lingo verhaal is natuurlijk, hebben we het er ooit eerder over gehad. De rechten van Lingo zijn door de bedenker in Amerika. Ik geloof dat er 50 of 100.000 dollar ooit voor betaald is. Nou, er zijn miljoenen mee verdiend. Dus die man zal ongetwijfeld achteraf gedacht hebben, shit, wat heb ik gedaan?
Ja.
Maar goed, dat risico, ja, ik zeg altijd, probeer in ieder geval iets van de rechten te behouden.
Ja, en jij zit altijd te grappen, want ik wil natuurlijk altijd alles weten over geld, over de cijfertjes. Maar het is natuurlijk ook best wel belangrijk. Want stel, je hebt een goed idee en het hoeft maar één idee te zijn dat het een klapper wordt. Je hoeft maar één keer een groot format te verzinnen wat de wereld verovert. Maar dan moet je ook nog echt zorgen dat je daar goed mee verdient. Want als je het misschien te goedkoop verkoopt. En als ik jou zo hoor, je moet zoveel hoepels doorspringen. Het voelt gewoon als een spel. Je moet een goed idee hebben, dan moet je goed format. Dan moet je weer gaan pitchen. Dan moet je eruit komen met de zender. Het is zoveel. Je bent er heel veel tijd mee kwijt. En als je dat idee dan per ongeluk ook nog voor te weinig geld verkoopt. En het was je one trick pony, ja, dan heb je een probleem.
Ja, nee, dat klopt. Het is in die zin een heel mooi vak, maar het is ook echt wel een lastig vak.
Ja.
En het duurt heel lang. Bij sommige ideeën ben je echt een jaar tot twee jaar bezig, waar je eigenlijk niet betaald krijgt.
Nou, kan je nagaan.
Je krijgt pas betaald als het op zender is of als het verkocht wordt. Daarvoor gaat niemand jou in principe betalen. Sommige streamers betalen nog wel eens wat ontwikkelingsgeld, maar dat stelt echt niks voor. Je moet je contacten hebben in de wereld. Als je dat niet hebt, lukt het je ook niet. En inderdaad, je moet zorgen dat je je huid niet helemaal verkoopt. En dan liggen er ook nog allemaal kapers op de kust. Hè. Er worden natuurlijk ideeën gestolen. Er worden ideeën die verdwijnen na één seizoen. En dat je denkt, waarom is die er vanaf? Hij scoorde goed. En vervolgens zie je een andere show die veel slechter, omdat er politieke spelletjes gespeeld worden. Je hebt een goed idee, zoals wij nu, een goed spel. En er is geen ruimte voor. Ja, het is, je kan er heel erg gefrustreerd van raken. Dat is het ook.
Maar, dat zeg je met een smile, je vindt het nog steeds volgens mij het leukste om te doen, hè?
Ik vind het heel leuk. Het leukste vind ik natuurlijk om iets te bedenken vanuit niets en dat het dan uiteindelijk. Kijk, er zitten een aantal elementen in iets bedenken. Ten eerste, in het begin denk je, oh, we hebben iets leuks bedacht. Dat is al heel leuk.
Mm-hmm.
En dan kan je heel enthousiast worden. Dan gaat het steeds verder. Als er dan interesse is van een zender, is ook leuk. Als het dan uiteindelijk op de buis komt, is helemaal te gek, want daar doe je het eigenlijk voor. En als het dan een succes wordt, ja, dat is natuurlijk het allerleukste. Alleen, dat is een heel klein percentage. Mensen roepen wel eens 1 op 20, 1 op 30, 1 op 40. Nou, bij John is het ongeveer 1 op 100 lately. Dat het lukt. Dus die kans is echt heel klein.
Ja.
Dus het is ook een soort loterij. Maar goed, ik doe het al zo lang dat ik blijf het leuk vinden. En ik zal het altijd leuk vinden. Maar ik kan me heel goed voorstellen, voor heel veel mensen is het ook een frustrerend vak.
Je hebt successen gehad. Je hebt natuurlijk die klappen gehad toen met Mark samen. Hè? That's the question.
Ja.
Is er dan altijd nog iets in jou die denkt, ik wil nog één keer zo'n succes bedenken?
Ja, tuurlijk. Altijd. Elk idee wat je bedenkt, hoop je dat het een succes wordt. Dat is het gewoon.
Ja.
Kijk, ik zou natuurlijk dolgraag zo'n verradersachtig succes willen hebben.
Ja.
Dus ik zou heel leuk vinden. Ik heb wel eens wat in Engeland op de buis gekregen en ook in Amerika. Maar 50, 60 landen en meer, ja, dat is toch wel kicken.
Ja.
Dus dat blijft altijd je droom om zoiets te bedenken. Zo'n wereldhit, echt. Ja, goed, je weet het niet. Het is ook heel moeilijk te voorspellen, want je weet nooit wat gaat landen of wat niet. En er zijn heel veel goede ideeën gesneuveld halverwege. Ja,
en dat kan nog steeds. En je bent nog jong zat. En Mark Pos zei toch ook, ik ben blij dat ik dit niet op mijn 25ste al heb gehad. Dat je dan in één keer klaar bent. Bij hem wat kwam toen hij over de 40 was, zeg maar.
Absoluut, ja, dat denk ik ook. En goed, ik zeg ook altijd tegen mensen die bij mij komen, je moet het proces leuk vinden en het moet echt niet gaan om dat we er veel geld mee kunnen verdienen. Als dat je uitgangspunt is, dan kan je stoppen. Je moet het hele proces, wat ik net heel kort een beetje, of kort, nou, best wel lang volgens mij, luisteraars, sorry daarvoor, heb uitgelegd, dat moet je leuk vinden. En dan alles wat daaruit voortkomt is extra, zou ik maar zeggen.
Laatste vraag. Blijf je dan wel content wars maken als je zo succesvol wordt?
Zeker.
Hey, we zijn bijna bij het einde. En dan komt volgens mij jouw favoriete onderdeel, hè? Dan mag jij de tip geven.
Ik mag de tip.
Mag ik? Ik doe het nooit meer. Maar ik wil even een korte tip. Ik hoop niet dat we het zelf
hebben. Oh, leuk.
Dit overleggen we niet.
Ja,
weet je wat ik dus heel goed gemaakt vind? Op Videoland. Die docu-serie over Prins Bernhard.
Oh, wat grappig.
Dat is echt een aanrader. Ik vind sowieso het Koningshuis fascinerend. Ik ben niet zo gekkie met een rood-wit-blauwe vlag op Koningsdag zat te wapperen. Ik ben ook niet per se fan van Willy. Maar Prins Bernhard vind ik toch wel, het is wel een character.
Dat is een boef, hè?
Dat is een boefje.
Ja.
En wat ik dus niet wist, en Tina heeft het ook een keer in een story verteld, dat zij het ook niet wist. Hij ontbeet met bier. En dat James Bond, ik ben enorm James Bond fan, maar dat het gebaseerd is op Prins Bernhard. Dat Ian Fleming bevriend was met Bernhard. Dat wist ik echt niet.
Oh, dat is
ik dacht,
leuk.
Dat is een fabel. Maar het is dus echt zo.
Nou.
En dan zie je die dingen naast elkaar. En in de eerste Bondfilms liep Sean Connery ook met zijn Anje op zijn kopbeer.
Wat grappig.
Ja,
dus, dat is wel heel
grappig.
Wist hij dat zelf ook, Prins Bernhard? Dat,
ja, misschien heeft hij
dat waarschijnlijk.
Het lijkt als je zo nu bedenkt, hè, met dat hij zo van oud uit zielt en vooral van vrouwen.
Ik heb een keer iemand gesproken die had hem ontmoet. En ja. Die viel heel erg op dat hij enorm uit zijn bek meurde.
Nou, misschien door dat bier.
Dus het was wel James Bond die heel erg uit zijn bek stinkt. Dat is dan wel weer een grappige combinatie.
Dus Prins Bernhard heet hij, heel origineel op Videoland. Maar nu jouw...
Leuk. Nou, ik moet daar dan zeker naar kijken. Want anyway. Er is een tijdje geleden, volgens mij hebben we hem ooit wel eens genoemd, was er een format in Rusland, meen ik, waarbij je moest overleven in de wildernis. En degene die dat het langste deed, die won $1 miljoen.
Oh ja. Ja.
Heb je dat? Kan je dat
zeker, zeker.
Nou, er komt nu vanavond, vandaag start hij op Netflix. Ik vermoed dat, of het is het format of ze hebben een aanpassing. Dat is een gameshow die heet Outlast.
Ja.
En dat gaat over een aantal Amerikanen die in Alaska worden gedropt. In die outbush, in ijskoud, Alaska, gevaarlijk, beren, van alles en nog wat. En die moeten daar zien te overleven. Dus het is survival, het is een soort extreme Robinson. Maar de grap bij hun is dat zij gezamenlijk $1 miljoen moeten verdelen. Maar alleen maar als ze als groep overblijven.
Oh.
En dat vind ik een leuke insteek.
Ja, dan moet je dus ook zorgen voor je medespelers.
Juist.
Ah.
En het zijn allemaal loners die ze hebben genomen. Allemaal survivalers die elkaar niet kunnen uitstaan. En die het liefst elke keer elkaar eruit willen tieven. Dus als je alleen eruit wordt gegooid, dan kan je niet meer winnen. Dus je moet op een of andere manier zien te zorgen dat je... Ik heb het nog niet gezien, want het is net... het moet vandaag op zender, maar ik zag die promo en ik dacht, kijk, dat vind ik een leuke twist.
Ja, principe.
Dus weer heel even terug, bochtje naar... Dit begint met het idee, wat als we mensen droppen in de wilderness? Nou, dat hebben we 100.000 keer gedaan. En dat vinden steeds mensen nog steeds leuk, hè, survival programma's. Maar de twist is dan de USP. Er moet een groepje overblijven en ze moeten dat geld verdelen. Nou, en zo begin je dan met een idee. Nou, ik ben benieuwd hoe wat ze nog verder hebben toegevoegd. Maar het loopt op Netflix. Er komen overigens een paar echt wel knallers aan op Netflix. Hè. We hebben het nog niet. Luther had ik ook kunnen noemen.
Oh ja, daar heb ik zin in.
Ook vandaag. Zo. Wordt ook vandaag gedropt.
Nou,
een nieuwe film. Maar Outlast op Netflix. Bodies. Film van Halina Rijn. Misschien volgende week een tip. Weet ik nog niet. Heb ik ook nog niet gezien. Maar zou ook nog eens iets kunnen zijn. Maar Outlast, game show, echt wel een formatje. Netflix.
Nou, top. Nou, mooi. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week. En dan is het toch wel echt een bijzonder moment. En allereerst omdat Tanja van der Goezie is. Hè? Hoe verkoop je Nederlands voetbal in het buitenland? Maar het is ook onze 50ste aflevering, Christian.
Oh, is dat zo?
Ja,
ja, dat is jubileum aflevering.
Kijken of hier taart wordt geserveerd.
Dan is het wel heel leuk dat Tanja er is.
Ja, want... is leuk.
Tanja is wel een heel bijzonder persoon. Lisette is natuurlijk de aankoper tegenwoordig. Maar Tanja die verkoopt echt formats in het buitenland. En er zitten een paar knallers bij hè, die zij verkocht heeft. Heartbreak High, nou, je gaat het volgende week over hebben. The Connection. Dus zij is echt wel iemand internationaal waar heel veel mensen mee willen praten. Omdat zij gewoon een portefeuille heeft van mooie formats.
Daar, ja. Dus een hele speciale aflevering. Fijn dat zij er is. En ook fijn dat wij dan onze 50ste aflevering.
Ongelooflijk dat het zo snel gaat.
Ja, we gaan Abraham zien. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.